Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 35e psalm, daarvan het laatste vers. Laat vromen juichend alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. En wat er verder volgt, de 13e vers van psalm 35. Gods heilig en dierbaar woord gaan wij vanavond samen lezen uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daarvan het 15e hoofdstuk en daarvan de versen 12 tot en met 26. Dus de schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in 1 Korinthe 15, de versen 12 tot en met 26. Maar vooraf zullen worden gelezen uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17.
Van de wederoprichting des gevallen mensen. Wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf een begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot, en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorselen en hem gelukzalig te maken. Lezen we nu 1 Korinthe 15, vers 12 tot en met 26. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen, maar nu. Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door de mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 118. En we doen dat met de versen 8, 9 en 11. Psalm 18. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heere sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Wat er verder volgt, 8, 9 en 11 van de 118e psalm. En inmiddels krijgt u de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente met de bede, zend uw licht en uw waarheid neder. Willen wij vanavond overdenken zondag 17 van onze Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 45. Zondag 17, waar het volgende wordt gevraagd en geantwoord. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover zondag 17. Gemeente, we schrijven er vanavond onder het rijke nut van Pasen. Vier woorden moet je onthouden. Het rijke nut van Pasen. In de eerste plaats letten we op de overwinning. Kijk maar, dat staat er. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De overwinning. In de tweede plaats denken we over de rechtvaardiging. Want dan staat er in het antwoord: opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. In de derde gedachte gaat het over de heiliging. Want het antwoord zegt het, dat ook wij, ten andere, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven, de heiliging. En in de vierde plaats de wederopstanding. Want het antwoord zegt: ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dus het rijke nut van Pasen, de overwinning, de rechtvaardiging, de heiliging en de wederopstanding. Gemeente, jongelui, we zijn bezig met de apostolische geloofsbelijdenis. En het gaat vanavond over het vijfde artikel. Dat vijfde geloofsartikel. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden. En is het heel opmerkelijk. Als Josinus en Olivianus in het leer- en troostboek onderwijs geven, dat ze eigenlijk direct naar het nut gaan. Dat ze helemaal voorbij gaan aan het feit. Want als je dan vergelijkt, als we beleven mogen volgende week zondag, dan gaat het over de hemelvaart. Maar is dat nou echt zoveel belangrijker dat daar een hele bladzij aan gewijd is? Kijk eens bij zondag 18, daar zie je allerlei vragen. Is juist niet Pasen, is juist niet de opstanding van Christus het fundament van de zaligheid? Heeft Paulus daar niet voor gestreden in de Korinthebrief? Waarom dan helemaal niets over het feit? Bij de hemelvaart drie lange vragen en antwoorden. En nu een hele korte zondag. Nee, dat is niet omdat de opstanding van Christus nooit ter discussie was. Want dat weten die jongens en meisjes ook wel. Het was nog maar op de vroege morgen in Jeruzalem van de opstanding. En toen ging het gerucht al rond dat hij gestolen was. En wat is in de tijd van Paulus ook de opstanding van Christus bestreden? Hij noemt ene Hymenaeus en Philetus die ontkennen de opstanding. En wat heeft 1 Korinthe 15? Wat heeft de apostel daar niet in dat hoofdstuk met klem betoond? Het grote nut van Pasen. Nut van de opstanding. Want ook daar al in Korinthe waren er die het betwijfelden, die zeiden: er is geen wederopstanding van het vlees, dat is er niet. En Paulus zag het grote gevaar dat men ook de opstanding van Christus dan zou gaan ontkennen. En daarom pakt hij de pen met klem in dat lange hoofdstuk. En hij heeft ook zijn geestelijke zoon Timotheus. Heeft hij er met klem op gewezen, houd in gedachtenis. Te midden van alle dwaling, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt naar mijn evangelie. Dus het is niet omdat het nooit ter discussie stond. Maar het is wel omdat in de tijd van de catechismus, 1563, het toch bijna algemeen onder de christenen werd geloofd. De opstanding van de Heer Jezus Christus. Want bij de hemelvaart was er de discussie, dat kun je zien in zondag 18 met de Lutherse. En als het ging over de menswording van Christus, dan was er de discussie met de wederdopers. Maar onder alle christenen was er eigenlijk in die tijd overeenstemming over dat Jezus Christus ten derde dagen is opgestaan. Het zou tegenwoordig wel iets anders zijn. Denk als de catechismus vandaag geschreven werd, dat de opstellers zouden ingaan op de dwalingen en alle tegenstrijdigheden die er zijn als het gaat over Pasen. Want wat wordt er ontkend, zelfs van kansels, zelfs door moderne theologen, wordt de opstanding van Jezus Christus ontkend. Het klinkt heel mooi. Als een theoloog zegt, ja maar, of die nou echt uit dat graf bij Jozef van Arimathea gekomen is, daar moet je je eigenlijk niet zo druk om maken. Want het gaat toch eigenlijk niet om het lichaam. Maar weet je wat Pasen is? Dat Jezus leeft in je gedachten en in je hart. Dat Jezus leeft in de harten van zijn discipelen, dat is Pasen. Als die nou in jou en uw hart leeft, als een levende zaligmaker. Kijk, dat lichaam. Is dat zo erg? Ja, dat is verschrikkelijk erg. Paulus zou zeggen, dat is een vreselijke veronderstelling. Want als het lichaam van die dierbare zaligmaker nog lag achter die steen, in de hof van Jozef van Arimathea, dan was alle zaligheid onmogelijk. En daarom gaat Paulus met klem, en we volgen hem daarin. Christus is opgestaan uit de doden, de eersteling dergenen die ontslapen zijn. En al die andere zaken, die bestrijdt Paulus in 1 Korinthe 15. De historische werkelijkheid van Pasen is van zo'n groot belang. Bij alle aanslagen op de Heilige Schrift mogen we wel waken. De Heere is waarlijk opgestaan. Heeft iemand dat dan gezien? Was er iemand bij daar op die vroege paasmorgen in Jeruzalem? Nee. De opstanding is niet gezien. Maar de opgestane is aanschouwd. De opgestane is door velen gezien. De achterliggende weken waarschijnlijk best wel veel gehoord over die oog- en oorgetuigen. Waar Paulus ook over schrijft in de eerste Korinthebrief in die 15e hoofdstuk. Daarna is hij gezien van Simon en van Jacobus en van meer dan 500 broeders op één keer. Dus de opgestane is gezien. Lucas vat dat samen in Handelingen 1. Hij heeft zichzelf levend vertoond. Met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang. Alsof Lucas zegt, er hoeft niemand te twijfelen. Want velen hebben hem gezien. En Paulus heeft in dit hoofdstuk gezegd, het is naar de schriften. Dus daarom is het eigenlijk terecht dat de opstellers van de catechismus zeggen, we laten ons niet bezighouden met al die vragen. Maar we gaan vanavond ons eens afvragen, wat is nou het nut van Pasen voor jou? Wat is nou het nut van de opstanding voor u? We staan er alweer een aantal weken achter. En je bent het misschien alweer vergeten. Andere dingen trekken je aandacht. Maar wat heeft Pasen nu voor u te zeggen gehad? Daar gaat het om. Wat is het nut van Pasen? Wat is de troost voor een bedrukt Sion door deze opgestane levensvorst? Wat zijn de vruchten van Pasen? Want gemeente, als strijdt u voor de geschiedenis van de opstanding. En als steekt u als daar uw hand in het vuur dat Christus echt is opgestaan. Maar als u niets kent van het nut en van de vrucht in uw eigen hart, dan zult u straks met al die spotters, met al diegenen die Pasen ontkennen, in de buitenste duisternis wegzinken. Daarom, wat nut ons de opstanding van Christus? Ons, dat zegt de catechismus, die draait er niet omheen, maar die zegt u, jij, ik, ons. Wat betekent de opstanding van Christus nou voor u? En wat staat er dan een rijkdom in deze paar zinnen? Want dan gaan de opstellers ons eerst wijzen op ten eerste dat hij door zijn opstanding de dood overwonnen heeft. Daar lees je zomaar misschien een beetje overheen. Maar wat is dat een ontzaglijke werkelijkheid? Want je kan heel de Bijbel doorbladeren, maar je vindt niemand die het niet verloren heeft toen de dood kwam. Zeker, ik weet het ook. Er zijn er een paar door de Heere zo opgenomen. Maar het hele Adamsgeslacht heeft gestreden tegen de dood. Maar ze hebben het allemaal verloren. De een na 20 jaar, de ander na 60 jaar, een na 999 jaar, 69 jaar. Maar ze hebben het allemaal verloren. De dood, die koning der verschrikking, die gekomen is in hun leven. Die dood die doorgegaan is tot alle mensen. Want wie leeft er? Hier in de kerk in Schravenpolder. Bij die ernstige roepstemmen ook weer. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? De dood is oppermachtig. En hij verslindt het hele Adamsgeslacht. Hou je daar rekening mee? Ja, dominee, ik ben nog maar 18. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan toch niet heel de week aan de dood denken. Je leeft tenslotte maar eenmaal. Ja, dat is het juist. Dat is het juist. Je leeft maar eenmaal. Je hebt maar één ziel te verliezen. En daarom, o, dat we vanavond, naar aanleiding van de catechismus, maar ook van de droevige omstandigheden in de gemeente, waar twee gezinnen, twee families in rouw zijn gedompeld, dat we zouden beseffen, heden ik en morgen gij. Maar wat een wonder. Nou heeft de dood het een keer verloren. Want er staat ten eerste dat Christus door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Aan die overwinning gaat natuurlijk strijd vooraf. Want zonder strijd geen overwinning. En dan lezen we al direct, en het is ons voorgelezen ook, die mens die bevende van God vloot, die heeft God opgezocht. En hij heeft iets beloofd. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad, datzelfde zal u de kop vermosselen en gij zult het de verzenen vermosselen. Die strijd is aangezegd in het paradijs. En wat is dat een bange worsteling geweest. Toen Gods zoon op aarde kwam, van kribbe tot kruis de weg is gegaan. Die gangen van zijn vernedering in de achterliggende tijd verklaard in de catechismus. Hoe hij zo diep is neergezonken, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Leek het niet op die goede vrijdagavond dat er hier een drukfout stond, maar dat we mogen zeggen dat de dood Christus had overwonnen.
leek het er eigenlijk niet op alsof de dood ook die zoon des mensen had verslonden. Maar nou het grote wonder. Nou heeft hij de overwinning behaald over de dood. Zeker, hij is dood geweest. Maar hij is opgestaan in zijn middelaars heerlijkheid. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid, zo leeft hij eindeloos. Heeft de dood overwonnen. En dat is een werk van de drie enige God. Daar in dat rotsgraf van Jozef van Arimathea. Want we weten het, en de jongens en meisjes weten het ook, daar wordt met Pasen over gesproken. Hij is opgewekt en hij is opgestaan. En dat wijst op dat God de Vader, de rechter van hemel en aarde, er ook was. Want het hangt met elkaar samen, mag ik het heel eenvoudig zeggen. Jij moet 's morgens eerst opgewekt worden. Door je vader of moeder, als je die mag hebben, of door de wekker. Maar je moet eerst opgewekt worden. En dan kan je zelf opstaan. En zo predikt ons Pasen. Hij is opgewekt door de Vader, die de kwitantie aan hem heeft uitgereikt. Je zou het kunnen vergelijken met iemand die een gevangenisstraf moet uitzitten. En als hij zijn straf erop hebt zitten, dan klimt hij niet over de muur. Nee, dan komt er een gerechtsdienaar en die doet de deur open en die zegt: u bent nu vrij, u hebt uw straf uitgezeten. Nou, dat beeld moet je maar bedenken op de paasmorgen. Toen zond die grote rechter van hemel en aarde, die zond engelen. En dat waren gezanten die de steen wegrolden. En daarin zei de Vader: de straf is gedragen. De schuld is betaald. O mijn lieve zoon, kom eruit. Hier is de kwitantie. Een schare die niemand tellen kan, zal zalig worden op grond van je middelaarsverdiensten. Christus kwam uit het graf. Ja, hij is ook door zijn eigen kracht opgestaan. Hij had macht om zijn leven af te leggen en het wederom aan te nemen. Maar vooral dat element, hoe nou de Vader de kwitantie gaf. Christus vrijgesproken van schuld en straf die hij droeg van zijn kerk. En daarom, gemeente, ligt in Pasen de rechtvaardiging van al Gods kinderen. Hij maakt ze van dat heil en van die weldaan deelgenoot. Klein of groot. John Bunyan. En als je zulk geloof leest, dan word je jaloers. John Bunyan zegt ergens, weten jullie wel, die man van de christenreis. Die zegt ergens: elke zondagmorgen zie ik Jezus Christus huppelen rondom het open graf. Omdat hij op die morgen John Bunyan gerechtvaardigd heeft. O, wat een krachtig geloof. Als je zo mag zien dat met Pasen in Christus begrepen zijn ganse kerk. Tuurlijk, dat moet geleerd worden in de weg van het geloof. Maar met Pasen is de hele kerk gerechtvaardigd. Hij overwon de dood. Misschien nog wel goed om even samen na te denken over welke dood hebben we het eigenlijk. Want van catechisatie heb je het geleerd. En we weten het allemaal. De Bijbel spreekt over een drievoudige dood. Kan je ze een beetje opzeggen? De geestelijke dood. Scheiding tussen God en mijn ziel. En de tijdelijke, de lichamelijke dood. Scheiding tussen lichaam en ziel. En dan de eeuwige dood, als het eeuwig straf dragen. Mag ik iets aan jou vragen? Welke van de drie vind je het ergste? Geef u eens eerlijk antwoord. Welke van de drie vindt u het ergste? Ja, verschrikkelijk. Als we verloren moeten gaan in die eeuwige nacht. Zeker, zeker. En verschrikkelijk als je erbij staat en je geliefden moeten scheiden. O, al mag er hoop zijn en verwachting. Maar als we ze naast staren. O, wat wordt de pijn dan gevoeld bij de tijdelijke dood? Maar zit er nog eentje in de Elimkerk Die zegt, ja, en toch weet God het. Die geestelijke dood is voor mij het ergste. Gescheiden van Gods gunst en gemeenschap. Gescheiden om eigen schuld van hem. O, die geestelijke dood. Dat is voor mij de ergste van de drie. Alleen maar te kunnen zondigen. Alleen maar het te kunnen bederven. Alleen maar die goede God. Als het ware in zijn aangezicht slaan. O, die geestelijke dood. Dood in de zonde en in de misdaden. Dat is voor mij het allerergste. Verkocht onder de zonde. En nooit kunnen overwinnen. Hoor dan. Christus heeft door zijn opstanding de drievoudige dood bestreden en overwonnen. Hij overwon op Golgotha's heuvel. En op de paasmorgen bracht hij het aan het licht. Hij overwon de dood. Ja, dan zit ik toch nog een beetje met een probleem. Jongelui, 2 keer zullen er in de week die we zijn aangebroken, zal er een stoet gaan. Een van de Amtsbroeders, het andere gezin, ze zullen geroepen worden een geliefde naar het graf te brengen. De dood overwonnen. Elke keer gaan er een stoet door de straten. De dood overwonnen. Is dat eigenlijk wel juist? Als er nog zoveel mensen naar het graf worden gedragen. Ja, het is toch juist. Weet je, Christus heeft de dood overwonnen voor al de zijnen. En nou is hun sterven niet meer een betaling van die hemelhoge schuld. Maar nou is hun sterven een afsterven van de zonde. En een doorgang naar het eeuwige leven. O, nou is het sterven dankzij Paas. Voor al de zijnen is het een ontslapen. Nou zullen ze ontslapen en de ogen opslaan in de eeuwige heerlijkheid. Dan zullen ze net als Stefanus er iets van beleven. Ik zie de hemelen geopend en ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Want hij staat gereed om de zijnen binnen te halen. Ze moeten nog wel door die tijdelijke dood. Maar het is voor hen geen betaling meer. Voor Gods kinderen is sterven erven. Kun je dat geloven, jongelui? Er is een volk die worden er beter van. Die worden beter van sterven. Want Christus heeft de dood voor hen overwonnen. Door zijn opstandingskracht. En dat nut mogen ze ervaren. Dat nut. Want nu geldt het voor de kerk: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Nu worden ze door Gods genade geleid naar de eeuwige heerlijkheid. Omdat Christus de dood overwonnen heeft. De overwinning. We moeten nodig naar onze tweede gedachte. De rechtvaardiging. Want er staat in het antwoord: hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat. Dat geeft het doel aan, hè, dat woordje opdat. En dan komt er een drievoudig doel. 3 keer opdat. Rechtvaardiging. Heiliging. Wederopstanding des vlezes. Opdat. Hij heeft de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven heeft. Laten we daar even over nadenken. Misschien eerst aan jullie vragen, wat is nou eigenlijk gerechtigheid? Best een moeilijk woord. De gerechtigheid die hij heeft, die verworven staat er en die gaat hij toepassen. Dus is wel heel belangrijk. Gemeente, gerechtigheid. Dat is wat Christus heeft aangebracht. Van kribbe tot kruis. Dat is de gehoorzaamheid die hij is gegaan. Toen hij in doeken werd gewonden in de volheid des tijds. Totdat hij uitriep: het is volbracht. Heeft hij een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Het wil eigenlijk zeggen, het woordje recht zit erin. dat het recht is. Als je dat mag bezitten, dan is het recht tussen een heilig en een rechtvaardig God, die geen enkele zonde door de vingers ziet, en een vloekwaardige, schuldige zondaar. Als je die gerechtigheid mocht ontvangen, dan is het recht tussen God en je ziel. Dan kan je voor God bestaan. En daarom is nodig, gemeente, dat wij onze ongerechtigheid leren kennen. Dat we leren sterven aan onze eigen gerechtigheden. Is dat gebeurd in je leven? Ken je iets van dat hongeren en dorsten naar die gerechtigheid? Hebt u het geleerd in uw leven? Dat die gerechtigheid die nodig is om voor God te bestaan, overvloediger moet zijn dan de schriftgeleerden en de fariseeën? Is het in je leven misschien al jong waar geworden? Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen nu worden toegeworpen. Het gaat hier over de gerechtigheid. En dat is dat grote wonder dat het goed komt. Goed is tussen God en ons. Alles wat ik nodig heb. Want ik ben die gerechtigheid verloren. Wat is dat aangrijpend. Toen ik dat beeld van God waar ik geschapen was, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Toen ik dat beeld van God heb verspeeld om eigen schuld. Toen had ik geen kennis meer. Ik wist niet meer wie God was. Dat weet ik nog niet. Als ik zonder goddelijke genade in de kerk zit. En toen had ik geen gerechtigheid meer. Mijn gerechtigheid verloren. Kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar dat is nou gerechtigheid die Christus verwierf voor al de zijnen. En die hij gaat uitdelen. Dat het goed komt tussen God en onze ziel. Kom, is het bevindelijk de werkelijkheid van je leven. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. En toen werden al mijn eigen gerechtigheden, dat lieve bidden, die tranen, het gaat niet zonder hoor, maar die werden een wegwerpelijk kleed. Opdat Gods geest plaats maakte voor die gerechtigheid, die blanke gerechtigheid van hem. Waarvan de bruid uitroept, hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Kom, nou is Christus opgestaan. Omdat hij door zijn kracht die gerechtigheid gaat wegschenken. Die gerechtigheid die hij verworven heeft op Golgotha's kruisheuvel. Die gaat hij deelachtig maken. Zie je dat woord? Geef eens een ander woord. Goed zo, toepassen. Deelachtig maken. Die gerechtigheid die hij verdiend heeft, gaat hij in het leven van de zijnen deelachtig maken. Gaat hij toerekenen, opdat ze hem door het geloof mogen omhelzen. Mag u dat heilgeheim kennen? In het kleed van Jezus gerechtigheid gehuld, vind ik vergeving voor mijn schuld. O, de gerechtigheid die hij verworven heeft. Hij heeft die kloof geheeld. Hij heeft de straf gedragen. Hij kon uitroepen, tetelestai. Het is volbracht, voldaan. Alles wat nodig was om een verloren schuldige zondaar van eeuwigheid geliefd met God te verzoenen. Wat een geheim. Gemeente, weet u, het is zo'n wonder wat hier staat. Hij heeft niet alleen die gerechtigheid verworven, verdiend, door zijn bitter lijden. Maar nou leeft hij. En daardoor kan hij die gerechtigheid die hij verworven heeft, kan hij toepassen. Kan hij toe-eigenen. Al die heilsgoederen die hij verdiende, gaat hij uitdelen. En weet je, dat moet je goed in je oren knopen in onze tijd. Want er zijn veel mensen die hebben genoeg aan een zaligmaker die het verworven heeft. Die zeggen, je moet zien op Jezus, op het Golgotha, op het kruis. En ziet dat je eraan komt. Dan zitten de mensen in de kerk. Die zeggen, ik heb geen handen om het aan te grijpen. Ik heb geen voeten om tot hem te vluchten. Hoor eens, Gode zij dank. Dat is het nut van Pasen. Dan is er een levende Jezus. En die zal al die schatten en weldaden die hij verworven heeft, gaan uitdelen. Gaan toepassen. Gaan toe-eigenen in de harten van al de zijnen. Die ons, hè, die ons. Staat een keer of drie in dit antwoord ons. En dan moet je oppassen, niet als tegenwoordig allemaal zeggen, het is allemaal van ons. Het is allemaal van ons. Griezelig oppervlakkig. Alles wat er in de Bijbel staat is van ons. Het is allemaal ons. Mag ik het zo zeggen, ook tegen mijn jonge vrienden. Als je over Adam spreekt, dan mag iedereen in de kerk ons zeggen. Dat is nou allemaal van ons. Adams val, Adams schuld, Adams straf, Adams vloek, allemaal van ons. Maar als je over die tweede Adam spreekt, Jezus Christus, dan zal je er iets van moeten kunnen vertellen. Hoe hij nou van ons geworden is. Dan zal je iets moeten kunnen vertellen hoe je door goddelijke genade mag geloven dat je bij die ons mag behoren. Zul je het onthouden, een middelaar van verdiensten en van toepassing. Die hebben Gods kinderen nodig. Want naar het welbehagen des Heren zal hij dat uitdelen. Nee, dat maakt mensen niet lijdelijk. Maar dat wordt de troost van Sion. Dat is de vrucht van de opstanding van Christus. Dat ze gaan leren die stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Als je nou vanavond in de kerk zit. En je moet zeggen, hoe krijg ik nou ooit, dominee, een nieuw hart? Want mijn hart is steenkoud en steenhard. Hoe krijg ik nou ooit een nieuw hart? Door hem. Door zijn opstandingskracht. Kan hij harde harten verbreken. Kijk eens in de paasgeschiedenissen. Die grafsteen die was hem niet te zwaar. Die gesloten deuren konden hem niet tegenhouden. Die gesloten ogen opende hij. Die gesloten schriften opende hij. Die opgestane levensvorst opent alles wat gesloten is. Door zijn opstandingskracht. En wat is dat een voorrecht en een wonder. Voor een die niet weet hoe die bekeerd moet worden, bid maar en smeek maar. O God, ik hoor over die opstandingskracht van Christus, die alles nieuw maakt. Mag ik daardoor genade in delen? U die in de kerk zit en die hongert en dorst naar een gerechtigheid, dat het goed mag komen bij God. Het ligt alleen maar in hem. Bedel maar aan zijn genade troon, zonen Davids, ontferm u mijner. Want dan wil hij... Dan wil hij door zijn opstandingskracht die gerechtigheid schenken. Het derde woord was heiligheid. We gaan eerst maar zingen. Dat doen we met Psalm 68 vers 10. Psalm 68, daarvan het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. En wat er verder volgt, tiende vers van Psalm 68...
Thank you.
We overdenken het rijke nut van Pasen. In een kort antwoord. In een van de kortste zondagen zoveel heilgeheimen. Want het spreekt van de overwinning. Christus is de overwinnaar van dood, hel en graf. Had dat al bewezen. Bij Jairus. Bij Lazarus. Had dat al bewezen op sommige plaatsen. Maar op de paasmorgen is hij opgestaan als de opstanding en het leven. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. De rechtvaardiging. Dat grote nut ten eerste. Een volk die hongert en dorst naar die gerechtigheid. Nou is er een levende Jezus. En die zal dat deelachtig gaan maken. Hoe doet hij dat dan? Moet je dan allerhande visioenen beleven? Nee hoor. Dat doet hij door zijn woord en geest. Gaat hij in het leven van zijn ellendige en noodruftige die gerechtigheid wegschenken. Kijk eens naar Pasen. Daar zitten ze achter gesloten deuren. En hoe gaat dat dan als hij de gerechtigheid van Pasen gaat wegschenken? Als hij het in hun leven waar gaat maken. Ik ben overgeleverd om jullie zonde. Ik ben opgewekt tot jullie rechtvaardigmaking. Dan komt hij. En dan staat hij in het midden. En dan klinkt het van zijn gezegende lippen. Shalom elega. Vrede. Zij uw lieden. En als hij het zegt. Dan schenkt hij die verworven vrede van Golgotha. In het hart van zijn kinderen. O, dan mogen ze delen in die vrede, in die verzoening, in die zaligheid. En zo spreekt hij nog vanuit de hemel. Tegen die door onweder voortgedrevenen. Als hij gaat spreken van vrede en zaligheid en verzoening. En dat gaan ze leren door Gods genadewerk. Al is het dat mijn geweten mij aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd heb. Geen daarvan gehouden, tot alle boosheid geneigd. Nochtans God, om de verdiensten van Christus wil, mij de gerechtigheid en de zaligheid van Christus schenkt en toerekent. Het derde woord was de heiliging. Ten andere worden wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dus die tweede weldaad uit Christus, die horen bij elkaar, rechtvaardiging en heiliging. Die tweede weldaad uit Christus ziet op twee dingen, op de wedergeboorte. Als je door de kracht van Christus' opstanding wordt opgewekt tot een nieuw leven, geestelijke doden gaan horen de stem van de Zoon van God. Maar het ziet ook op een leven van heiliging. Want er staat niet werden wij, maar er staat worden wij. Dat is een doorgaand werk. Dat is door de kracht van Christus' opstanding. In dat leven van heiligmaking leren sterven meer en meer aan het onze. Het is zo heel mooi, hè. Wat hebben die mannen van Heidelberg toch een wijsheid gehad. Dan moet je eens kijken in antwoord 43 van vorige week. Dat door zijn kracht, dat is door de kracht van Christus' dood, onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. En nou staat er hier dat door zijn kracht wij worden opgewekt tot een nieuw leven. Nou vloeit het alles uit Christus. Goede Vrijdag en Pasen. Eén plant in de gelijkmaking van zijn dood. Leren sterven aan al het hunne. Opdat de opstandingskracht van Christus mag worden gekend. Meer en meer opgewekt tot een nieuw leven. Dat die twee weldaden bij elkaar horen. En wat de juiste orde daarin is. Dat wist een Israëliet al die in de woestijn reist. Als een Israëliet de woestijn, als hij de tabernakel binnenkwam. Dan wist hij precies rechtvaardigmaking en heiligmaking. Toch? Want wat zag hij als eerste daar als hij daar binnenkwam? Juist, het grote brandofferaltaar. Wat predikte de vergeving van schuld? En wat stond daar vlak achter? Het koperen wasvat. Dat predikte heiligmaking, afwassing. Zo in die orde wil de Heilige Geest werken. Trouwens, wat gebeurde er op Golgotha toen die Romeinse soldaat kwam met die speer, weet je wel? Toen vloeide er bloed en water uit. Bloed tot verzoening van schuld. Water tot afwassing van de zonde. Rechtvaardiging en heiliging. Ze vloeien allebei uit die gezegende zaligmaker. En daarom stond hij op, omdat door zijn kracht zondaren werden opgewekt tot een nieuw leven. En daarom zegt hij het. Ik leef en gij zult leven. In de wedergeboorte krijgt dat gestalte. Als geestelijk dode zondaren worden opgewekt tot een nieuw leven. Adam afgesneden. Christus Jezus ingeplant. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dan is het oude voorbij gegaan en ziet het is alles nieuw geworden. Paulus schrijft aan de Efeziërs. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee u heeft lief gehad, ook toen wij dood waren in de zonden en in de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dode zondaren. Opgewekt door dat wonder van nieuwe schepping, opwekking uit de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in Gods woord wordt gesproken, wat God zonder ons in ons werkt, dat nieuwe leven. En dat komt openbaar. Dat kun je weten. Daar hoef je echt vanavond niet aan te twijfelen. Oh, er kan veel strijd en veel twijfel zijn. Ik weet het allemaal. Maar je kunt weten. Er is toch duidelijk verschil tussen een dode en een levende. Als we nou in de natuur kijken. Een overledene wat aangrijpend heeft nooit geen honger of dorst. Hoef je niks te geven. En een overledene, een dode, al hou je hem de prachtigste dingen voor, hij geeft er niks om. En zo kan je heel veel beelden vanuit het natuurlijke leven overbrengen. En daarom kun je weten of je in beginsel door die opstandingskracht van Christus tot een nieuw leven bent opgewekt. Want dan komen er de levenstekenen. Dan komen er de levenstekenen van de droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt. Dan komen er de levenstekenen van hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan komt er een nieuw levensbeginsel. Dan komt er een nieuwe levensrichting. Dan ga je de scheidbrief geven aan de wereld. Dan komt er een verlangen naar de Heer en naar zijn dienst en naar zijn woord. Kom, zijn die eerste levenstekenen in jouw leven zichtbaar? Dat wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dat verlangen naar de Heer, dat verdriet over de zonde. Vroeger konden ze het zo goed zeggen. Hè? Ga je steeds meer waarderen, die eenvoudige uitdrukkingen van die kinderen van God. Ze zeiden, weet je wat er dan gebeurt? Wat je een lust was, word je een last. En wat je een last was, word je een lust. Als de Heer dat nieuwe leven gaat verwekken. Wat je vroeger een lust was, de wereld met al zijn begeerlijkheid. En wat je een last was, twee keer op een zondag van je ouders naar de Elimkerk. Wat je een last was, na een uur ging je toch iedere keer op je horloge kijken. Maar wat je een last was, word je een lust. Als die levenstekenen worden geboren door de opstandingskracht van Christus, dan komt er ook een zoeken van die gerechtigheid. Dat nieuwe leven komt openbaar in de levensvruchten, in de waarachtige bekering. Dat komt openbaar. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Onze Dordtse vaderen, die zeggen het zo treffend. Bij alles wat er rondgaat, rondom Dordt, hou maar vast aan die Dordtse leerregels. Want die zeggen, als nou dat nieuwe leven wordt gewekt, als dan wordt de wil, zijnde vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar ook van God bewogen zijnde werkt zelf ook. Waarom ook terecht gezegd wordt, dat de mens door de genade die hij ontvangt, gelooft en zich bekeert. O, dan wordt het verstand verlicht en dan wordt de wil vernieuwd. Kennen we die vruchten van dat nieuwe leven? Kennen we iets van die opstandingskracht van Christus? Zijn we als een rank ingelijfd in die wijnstok Jezus Christus om die levenssappen uit hem te trekken? Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar uw vrucht is uit mij gevonden. Dan wordt het waar wat in het doopsformulier voor je is gebeden. In die nieuwe gehoorzaamheid, dat nieuwe leven. Door zijn kracht, ja dat wel, onderstreep dat maar. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. De opstanding van Christus is de bron van dat nieuwe leven. De opstanding van Christus is de vrucht in het leven van Gods kinderen. Zal het zichtbaar worden. Gode verheerlijkende vruchten. Kom, indien gij dan met Christus zijt opgewekt. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Het vierde woord was de wederopstanding. De vorige twee weldaden waren voor de ziel. De vorige twee vruchten van Pasen waren voor de ziel. Rechtvaardiging, heiliging. Maar nu is er nog een vrucht voor het lichaam. Dat derde nut. Maar dat wordt straks, als de Heer het geeft, in zondag 22 uitgebreid behandeld. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses. Dus dat kunnen we nu kort behandelen. Dat komt in zondag 22 nog rijk aan de orde. Maar alleen dit. Ten derde is ons de opstanding die ons, die kinderen van God, klein of groot, maar die als nieuwsgeboren kinderkens door Christus zijn opgewekt, die ons, die hebben ten derde, mogen ze weten, de opstanding van Christus is een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat is derde nut. Een zeker pand, dat betekent garantie. Een waarborg. Dat is eigenlijk het zekere bewijs. Dus eigenlijk moet je daar lezen aan het eind. Dat graf van Jozef van Arimathea, die steen daar, dat graf is leeg daar in die hof. En dat is nou ook een zeker bewijs. Dat al de graven van Gods kinderen opengaan. En dat hij ze tot zich zal nemen naar lichaam en ziel. Een zeker pand. Dat lege graf van Pasen is voor Gods kerk van alle eeuwen het garantiebewijs. Zo zeker zal het graf leeg zijn. Wat aangrijpend. Dus van de week die families naar het graf gaan. Vervuld met gedachten, misschien getroost. De Heer mocht ze troosten. Ook het gemis van een ambtsbroeder. Maar als dan bij het graf mag klinken, het nut van Pasen, dan is het een zeker pand. Het graf gaat dicht. Maar net als in de hof van Jozef van Arimathea blijft het niet dicht. Maar dan gaat het open. En dat is nou een zeker pand, Pasen, van hun zalige opstanding. Het garantiebewijs, het blijft niet leeg. Maar ze zullen straks naar lichaam en ziel samengevoegd, eeuwig God groot maken. Dat mag wel eens een troost zijn voor kinderen van God. Bij een open graf, dat mag wel eens tot troost zijn. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn, in Jezus, wederbrengen tot hem. Zo vertroost dan elkander met deze woorden, zegt de apostel. En dat is de troost van die zalige opstanding. Dan worden lichaam en ziel verenigd. Dan waakt die verhoogde Christus over het graf. Het is een slaapstede. En daar zullen ze slapen tot de morgen van de opstanding. Maarten Luther, o zijn geloof, hij zegt ergens op die morgen, zal Jezus Christus komen op de wolken des hemels. En dan zal die kloppen op mijn grafsteen. En dan zal hij zeggen, dokter Martinus, sta op. En dan zal hij mij voeren in de eeuwige heerlijkheid naar lichaam en ziel. O, als dat geloof er mag zijn. Een zeker pand van onze zalige opstanding. Wat is eigenlijk een pand? Weet iedereen in de kerk wat een pand is? Mag ik het dan misschien ongelukkig nog maar een keer duidelijk maken? Ik gebruik altijd bij het voorbeeld van pand een trouwring. En velen in de kerk weten wat een trouwring is. Gewoon een stukje goud. Gewoon goud. Maar aan dat stukje goud zit iets verbonden. Moet je voorstellen, je bent pas getrouwd. En je lieve man die moet voor werkzaamheden naar Zuid-Amerika een poosje. En dan kijk je af en toe naar dat stukje goud. En dan weet je, er is er heel ver weg, is er één. Die denkt aan mij. Die heeft mij lief. Dan is dat stukje goud een pand. Dan is het een pand wat getuigt van liefde. Nou, zo is dat lege graf een pand. En als Gods kinderen erop zien, mogen ze weten. Straks in eeuwige heerlijkheid te worden opgenomen. Dan zullen ze naar lichaam en ziel eeuwig God groot maken. En dan zal Jacob niet meer hinken. En dan is Mefiboset niet meer kreupel. Dan zullen ze met een verheerlijk lichaam eeuwig God groot maken. Dat eeuwig zalig hemelleven. Gij maakt eer lang mij het levenspad bekend. O, wat een toekomst. In alle verdriet. Wat een toekomst. Als Gods kinderen elkaar mogen nastaren. Want dan zegt Paulus in dat lange hoofdstuk waar we een stukje van gelezen hebben. En lees het thuis nog maar eens na. Dan wordt het lichaam gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. Het wordt gezaaid in oneer. Maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. O, dan zullen ze met een verheerlijk lichaam altijd bij de Here zijn. Gemeente, we gaan naar huis. Wie is in staat om het nut van de opstanding van Christus te verkondigen? Maar mag ik eens vragen, wat nut heeft dat nou voor jou? Wat is de vrucht van Pasen voor u? Moet u dan eerlijk zeggen, helemaal niks. Ik heb er ten diepste ook niet zoveel belang bij. Want ik ben rijk en verrijkt. En ik hoop eigenlijk zo af en toe dat graf nog gevuld is. Dat die leugen die verspreid is, waar is. Dat Jezus helemaal niet is opgestaan. Want dan kan die ook niet wederkomen op de wolken des hemels. O, mag ik je dan waarschuwen? Hij komt om de aarde te richten. En die wachters konden nog vluchten. Maar jij en u niet meer. Dan kunnen wij niet meer vluchten, maar dan blijft er maar één gebed over. Bergen valt op ons. Heuvelen bedek ons voor de toorn van het Lam. Nog wordt die u in alle gebrek gepredikt, van rustdag tot rustdag door onze broeder. In zijn middelaars heerlijkheid en gewilligheid. In zijn bereidwilligheid en zaligheid. Toe. Moet je nou zo doorslapen in je doodslaap? Moet je zo doorgaan zonder God, zonder Christus, beetje kerkelijk, maar zonder deze zaligmaker? Dan ben je rampzalig. Weet je, ik heb het al vaak gezegd, denk ik. Maar dan lig je te slapen in een brandend huis. Dat is het beeld van een onbekeerd mens. Dan lig je te slapen, stel je maar voor, dan lig je onder je dekbed. En je droomt van eilanden met palmbomen. En je droomt van allerhande geluk in je leven. En de vlammen komen tree na tree hoger. Bijna bij je slaapkamerdeur. En je draait je nog eens een keer lekker om en je droomt. Moet ik dan vanavond niet roepen? Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ook kon ik je vanavond wakker schudden. Want je ligt in een brandend huis. En nog is er die genade die hier in deze zondag verkondigd wordt. Maar dan is Pasen een zeker pand van uw rampzalige opstanding. Als je onbekeerd sterft zonder Christus, dan is het een zeker pand van de rampzalige opstanding in de dag aller dagen. Dan zou je begeren, was het maar nooit Pasen geweest. Maar dan is het te laat. Smeek toch of die levensvorst dat nieuwe leven wil verwekken in je hart. Hij heeft het laten zien toen hij op aarde liep. Bij die jongeling van Nain, bij dat dochtertje van Jairus, bij Lazarus. Onthoud dat beeld nou maar, die jongen die werd weggedragen op een baar. Gemeente, zo worden wij allemaal weggedragen op de baar naar de eeuwige rampzaligheid. Maar als nou deze Jezus door zijn woord en geest die baar aanraakt en hij zegt het in je leven, ik zeg u, sta op. Dan kunnen mensen wel roepen, dominees, maar dat zal niet helpen. Maar dan behaagt het onze God door die stem heen dode zondaren op te wekken tot een nieuw leven. En dat mag gebeuren. Want dan ga je de doodslucht van je leven ruiken. Dan ga je die doodsdoeken, die grafdoeken zien. En dan begeer je de verlossing van deze opgestane. Hij gaat nog voort als de ruiter op het witte paard. Hij gaat voort met zijn boog. Overwinnende en opdat hij overwon. En kinderen van God, u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart in de zonden en in de misdaden. Maar zoek toch het leven niet in uzelf. Zoek toch het leven niet bij de doden. Zoek de levende niet bij de doden. Maar zoek het bij deze Jezus. Hebt u werk voor hem? Voor deze levende zaligmaker? Die borggerechtigheid van hem, hebt u die nodig? Bedel u om het opwassen in dat leven der genade. Dan zegt hij het vanavond. Aan het einde van deze zondag, waar u driemaal onder het woord mocht verkeren. Dan zegt hij het vanavond. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Dan mocht hij uw ongeloof breken, kinderen van God. Dan mocht hij dat goddeloze ongeloof wegnemen. Opdat je het met Thomas zou mogen getuigen. Mijn Heere, mijn Kyrios en mijn God. Of omdat je met Job, zie je hem zitten op de vuilnisbelt? Och, 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 alles kwijt. Nee, één ding over. Want ik weet, mijn Goël leeft, mijn Verlosser leeft. Hoe zalig is dat volk die dat geklank mag kennen. En daarom, o, dan mag de verwachting zijn, ook bij bedroefde families, dat het mag aansporen om dat heil die weldaan deelgenoot te worden. Maar dan zal het worden ervaren. En God zal alle tranen met een zachte doek van hun ogen afwissen. En ze zullen eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Omdat Christus het heeft gedaan. Amen. Heer, heb dank voor uw hulp op deze dag. Het is Israëls God die krachten geeft. En Heer, dan is er veel tekort. Maar dan bidden wij u, zou u het willen zegenen? Zou u het hart van een jongen of meisje willen aanraken? En zou u nieuw leven willen schenken bij jongeren? Heer, bederf ze voor de wereld. Want wat we ook mogen bereiken en bij elkaar vergaderen. Men weet niet wie het naar zich nemen zal. Maar we hebben nodig een gerechtigheid die redt van de dood. We willen uw kinderen onderwijzen in de geheimen van Pasen. Heere, doe ze sterven meer en meer aan zichzelf. Door die kruiskracht van Christus. Maar doe ze ook meer opstaan. Door de opstandingskracht van de paasvorst. Er is toch maar één gelukkig volk op deze wereld, vol van onrust, vol van oorlog, vol van verdriet. Er is maar één gelukkig volk. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Heere, leer dat geheim. Neem alles weg wat schadelijk en hinderlijk was. Ga met ons de nieuwe week in. Het is een week van vakantie. Waak u over onze kinderen. Zegen het werk, waar we dat ook mogen doen. Alle zorgen in de landbouw die er zijn, wil u als de God van de wind en de regen en de zon ook daarin nog voorzien. Maar zegen ook het werk op kantoor, in ons bedrijf, als ZZP'er, de moeders in de gezinnen. Mogen ze alle hulp van u verwachten. En ga zo met ons de week in, bewaar ons voor een onverzoend sterven. En wil u erbij zijn, in de dagen dat de gang naar het graf wordt gemaakt. Heere, vertroost weduwe en kinderen, familieleden. En sterk onze geliefde vriend en broeder. Om te mogen spreken de woorden des eeuwige levens. En sta u ervoor in. Heb dank voor wat u gaf. De lofzang is in stilheid tot u, o God. Want uw dienst is een liefdedienst. Die nog nooit een van uw knechten verdriet heeft gegeven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit de 16e psalm en daarvan het 6e vers. Psalm 16, vers 6 tot besluit. Ontvang nu de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.